Hoofdstuk 5. Identiteit in Christus. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5, vers 17. Uit de Herziene Statenvertaling. De voeding die via de wortels van jouw identiteit binnenkomt, bepaalt jouw zelfbeeld en de keuzes die jij vanuit dat zelfbeeld maakt. Als deze wortels gezond zijn en stevig geworteld zijn, haal je jezelf niet de hele tijd naar beneden en maken situaties je niet zo snel onzeker. Onze identiteit bepaalt in grote mate hoe wij ons gedragen. Ons zelfbeeld, onze identiteit, is heel belangrijk. Als de wortels van je identiteit gezond zijn, dan heb je ook een gezond zelfbeeld. Positieve gedachten over jezelf zakken van je verstand naar je hart en worden een positief zelfbeeld. Of de wortels van je identiteit gezond zijn, hangt af van waar je wortels liggen en waardoor ze gevoed worden. Wanneer je wortels gevoed worden door de vervuilde aarde of de vieze bron, dan word je gevoed door zonden en ga je jezelf steeds meer zien als een slechte zondaar die tot niets in staat is. Wat zonder Christus ook waar is. Maar als jij je laat voeden door de bron van levend water, dan ga jij jezelf zien in Christus en ben je een nieuwe schepping. Je gaat je ook steeds meer als die nieuwe schepping gedragen. Zonder dat je te hoog van jezelf gaat denken en denkt dat je nu al perfect bent en zonder zonden. Wat zegt de Bijbel over onze identiteit? De Bijbel zegt van alles over wie wij zijn. Zo zijn wij geschapen naar Gods evenbeeld, Genesis 1 vers 26. Zijn wij Gods kind, 1 Johannes 3 vers 1. Heilig, Efeze 1 vers 1. Door God gekend, Psalm 139. Een nieuwe schepping, 2 Korintiërs 5 vers 17. En een burger van een hemelsrijk, Filippenzen 3 vers 20. We hebben een identiteit in Christus. Dat zegt iets over onze verbondenheid met Jezus. Wij vormen met hem een eenheid. Daardoor zijn wij, als wedergeboren christenen, ook met hem gestorven en opgestaan en is het kwaad overwonnen. Maar tegelijk betekent het ook dat de volmaaktheid, kracht, liefde en het geduld van Jezus in ons is zonder te beweren dat wij nu al volmaakt zijn als mens. Veel dingen die wij belangrijk vonden, zijn dat nu niet meer. Ons werk, onze functie, ons ouderschap, ons gewaardeerd zijn of juist niet, dat is niet meer het belangrijkste voor ons in ons leven. Dan zeggen wij met Paulus dat wij alles wat ons winst leek, nu als schade achten. Filippenzen 3 vers 7 en 8. Wie wij zelf denken te zijn is niet zo belangrijk. Wie God vindt dat wij zijn, de wijze waarop Hij ons gemaakt heeft, dat is belangrijk. En niet alleen hoe wij naar onszelf kijken is niet belangrijk, maar ook hoe anderen naar ons kijken mogen wij loslaten. Trappist Thomas Merton schreef: anderen hebben geen recht om van mij te verlangen dat ik iets anders ben dan wat ik moet zijn in Gods ogen. Als ik alleen maar word zoals anderen mij denken, dan zal God tot mij moeten zeggen: ik ken u niet. Het is cruciaal dat je niet wordt wie mensen willen dat jij wordt. Het is belangrijk dat je wordt zoals God jou voor ogen heeft. Hij heeft jou geschapen met jouw karakter en jouw eigenschappen en wat anderen daar ook van vinden is niet van belang. Jezelf stiekem afwijzen. Veel mensen hebben een negatief zelfbeeld dat voor problemen zorgt. Ze zoeken daarvoor hulp bij een coach of therapeut. In mijn praktijk kwam ik erachter dat deze hulpvraag vaak een oppervlakkig negatief zelfbeeld bevat dat is gekoppeld aan de valkuil van iemand. Neem bijvoorbeeld de valkuil perfectionisme. Iemand zoekt hulp omdat hij last heeft van perfectionisme en daarin negatief over zichzelf denkt. Hij heeft een negatief zelfbeeld dat is gekoppeld aan zijn perfectionisme. Zijn hulpvraag is dat hij wil leren om van zijn perfectionisme af te komen. In feite wijst hij zijn perfectionisme en daarmee dus een deel van zichzelf af, want hij is niet blij met dat ene deel. Zodra je één deel van jezelf afwijst, ben je niet meer één geheel. Alle valkuilen die wij hebben zijn namelijk een teveel van het goede, ofwel een doorgeschoten kwaliteit, Zo kan de kwaliteit zorgvuldigheid doorschieten in de valkuil perfectionisme. Door perfectionisme af te wijzen, wijzen wij ergens ook zorgvuldigheid af. Een mooie edelsteen leggen wij in de schaduw. Nu er geen licht meer op schijnt en de steen ook niet geslepen wordt, kan het niet meer schitteren en stralen. De steen lijkt een klomp steenkool te zijn geworden. En vaak hebben wij meerdere valkuilen waar wij vanaf willen en die wij in de schaduw leggen. Er liggen dan losse delen van onszelf in de schaduw. Een heel aantal delen liggen als losse klompen steenkool buiten onszelf. Je persoonlijkheid valt in delen uit elkaar. Onze valkuilen of ons negatieve zelfbeeld verbergen wij vaak achter een masker. De steenkolen worden verborgen achter een masker dat we dragen. We willen daarmee alleen iets van onszelf laten zien waar wij tevreden mee zijn. Dat is echter slechts een deel van onszelf, want wij zijn veel meer dan dat. Daarom is het ook slechts een masker en niet echt wie wij zijn. Een masker waarmee wij verbergen waar wij niet blij mee zijn en wat we bij onszelf afwijzen. We voelen ons ook regelmatig afgewezen door anderen, maar als we eerlijk naar ons eigen leven kijken, dan ontdekken wij vaak dat we onszelf ook voor een deel afwijzen. En dat is zonde, letterlijk en figuurlijk. Maar, zo ontdekte ik, er speelt meestal veel meer. Vaak ligt er onder dat oppervlakkige negatieve zelfbeeld waar mensen mee komen, een dieperliggend negatief zelfbeeld. Onder het perfectionisme ligt een ander zelfbeeld dat minder grijpbaar is. Het is iets dat wij absoluut niet willen zijn en andere mensen die het wel zijn zitten vaak in onze allergie. Onze valkuil is een manier om te voorkomen dat wij ontmaskerd worden en de wereld gaat zien dat we eigenlijk iets zijn dat we niet willen zijn. De valkuil van perfectionisme kan, bijvoorbeeld, een manier zijn om te laten zien dat wij niet dom zijn, want wij willen niet dom zijn. Wij irriteren ons ook aan, in onze ogen, domme mensen. In onze gedachten weten wij prima dat wij ons dieperliggende zelfbeeld niet zijn. Wij weten, bijvoorbeeld met ons verstand, prima dat wij niet dom zijn. Maar we zijn stiekem bang dat wij het misschien toch wel zijn. Met ons perfectionisme willen wij laten zien dat we het wel weten en slim zijn. We hebben de bewijsdrang en tegelijk het verbergen van ons dieperliggende zelfbeeld meestal totaal niet door. We hebben niet in de gaten dat we bang zijn om dom te zijn, want we weten met ons verstand immers dat het niet waar is. Bertolt Gunster gebruikt dit principe in alle afleveringen van zijn Omdenken-podcast en hij refereert daarbij aan zijn boek Zoals verwacht loopt alles anders. Wat hij zegt en schrijft bevestigt wat ik tegenkwam in mijn praktijk. Er is nog altijd niet zoveel nieuws onder de zon. Het bleek tijdens de gesprekken in mijn praktijk belangrijk te zijn om het dieperliggende zelfbeeld te herkennen en te erkennen om het los te kunnen laten. Pas daarna kun je diepgaand je oppervlakkige zelfbeeld aanpassen. Het herkennen van het dieperliggende zelfbeeld begint met het ontdekken van ons oppervlakkige zelfbeeld, onze valkuil, en het ontdekken van datgene dat wij absoluut niet willen zijn, onze allergie. Ellen had in eerste instantie niet in de gaten dat zij bang was om ontmaskerd te worden als dom. Ze dacht van zichzelf dat ze een perfectionist was, dat bepaalde in haar bewustzijn haar negatieve zelfbeeld. In werkelijkheid was zij met haar perfectionisme aan het bewijzen dat ze niet dom is. Bewijzen dat je niet dom bent werkt echter averechts. Ze was nooit klaar met zichzelf te bewijzen. En ze is ook helemaal niet dom. Ellen is absoluut niet dom. Maar waarom moet ze van zichzelf dan toch bewijzen dat ze dat niet is? De enige reden kan zijn dat ze met haar verstand weet dat ze niet dom is, maar dat er iets diep in haar toch zegt dat ze het misschien wel is. Haar perfectionisme is daardoor geen keus meer, maar ze moet perfectionistisch doen om te voorkomen dat anderen haar domheid zien. Joris wil werken aan zijn onzichtbaarheid, maar hij ontdekte dat hij een dieperliggend negatief zelfbeeld heeft, dat hij misschien wel asociaal is. Hij moet onzichtbaar zijn, zodat niemand ziet dat hij eigenlijk misschien wel asociaal doet. Monica vindt het moeilijk om keuzes te maken en ziet zichzelf als grenzeloos. Haar bovenliggende negatieve zelfbeeld Maar door geen keuzes te maken is ze eigenlijk steeds meer aan het bewijzen dat ze niet verwend is. In plaats van af en toe ja te mogen zeggen, moet ze grenzeloos zijn omdat ze niet verwend mag zijn, terwijl ze eigenlijk heel altruïstisch is. Rien vindt het lastig om zichtbaar en expressief te zijn en zijn grenzen aan te geven. Hij werkt keihard, neemt alle mogelijke projecten op zich en begint steeds weer opnieuw aan nieuwe hobby's. Maar door onzichtbaar te zijn en geen grenzen aan te geven, is hij eigenlijk aan het bewijzen dat hij niet saai of juist te veel aanwezig is. Want een saaie, veel te aanwezige collega, dat wil toch niemand? Vaak ontkennen mensen hun dieperliggende zelfbeeld, doordat ze prima weten dat hun dieperliggende negatieve zelfbeeld irreëel is en niet klopt. Ze weten prima met hun verstand dat ze niet dom zijn. Ze willen alleen zo graag niet zijn waar ze zich bij anderen aan irriteren, dat ze geen andere keuze hebben. Ze schieten door in hun kwaliteit en trappen in hun valkuil. En dan kan zorgvuldigheid doorschieten naar perfectionisme om te bewijzen dat je niet dom bent. Juist de valkuil van iemand geeft aan dat iemand aan het bewijzen is iets niet te zijn. En wie anders dan iemand die ergens heel diep van binnen overtuigd is iets te zijn dat hij niet wil zijn, moet bewijzen dat hij dat niet is. Kortom, door te bewijzen dat je niet dom bent, door perfectionistisch te doen, geef je eigenlijk aan dat je ergens heel diep van binnen overtuigd bent dat je misschien wel dom bent. Waar wij met een masker ons oppervlakkige zelfbeeld of valkuil verbergen, daar verbergen wij met onze valkuil juist weer ons dieperliggende negatieve zelfbeeld. Een dieperliggend negatief zelfbeeld laat je los door je er allereerst bewust van te worden dat het er is. Erkennen dat je weet dat het niet waar is, maar je toch in je hart overtuigd lijkt te zijn dat je het bent. Het is belangrijk te erkennen dat jij je dieperliggende negatieve zelfbeeld niet bent, maar soms doet. Soms doe je perfectionistisch, soms doe je dom, maar je bent beide niet. Vervolgens ga je zien dat deze overtuiging over jezelf maar een gedachte is en niet zegt over wie jij werkelijk bent. Je brengt op deze manier het dieperliggende negatieve zelfbeeld weer uit je hart terug naar je verstand, zodat het weer een gedachte wordt. Je zelfbeeld is daarmee weer een leugen geworden die blijkbaar ooit in je hoofd is gebracht. Waar je eerst was gefuseerd met je gedachte, waardoor het je zelfbeeld werd, defuseer je nu weer van je dieperliggende negatieve zelfbeeld, zodat het weer een gedachte wordt. Deze afstand helpt je om jezelf bemoedigend toe te lachen en minder noodzaak te voelen om in je valkuilen te trappen. Je gaat dan zeggen over jezelf, bijvoorbeeld, kijk, ze denkt over zichzelf dat ze dom doet. Of, hé, grappig, hij denkt over zichzelf dat hij asociaal doet. En zodra je merkt dat je het dieperliggende negatieve zelfbeeld hebt losgelaten, ontdek je de kwaliteit van je valkuilen. Een licht voor de wereld zijn. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Matteüs 5, vers 14 tot 16 en 17. Uit de Herziene Statenvertaling. Jezus zegt in zijn preek dat wij het licht in de wereld zijn, dat moet schijnen voor de mensen, opdat ze onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. Maar om dat licht te zijn, is het belangrijk dat wij al onze eigenschappen, edelstenen, uit de schaduw halen, en laten slijpen tot prachtige diamanten of briljanten. Ons licht is gekomen. Jezus is gekomen en Gods licht schijnt over ons. En als wij onze diamanten of briljanten zichtbaar maken, gaan ze Gods licht weer kaatsen, zodat het gaat schitteren. Zoals in Jesaja 61 vers 1 de opdracht staat om op te staan en te schitteren. In het Hebreeuws staat in het eerste deel van dit vers, sta op en word verlicht. Je kunt het laatste ook vertalen met Reflecteer. Wij mogen Gods licht reflecteren in de wereld. Dat kan door onze edelstenen in het licht te zetten. Diamanten en briljanten schitteren immers mooi wanneer ze licht reflecteren. Daardoor gaan wij ook schitteren en zijn wij een licht. Wanneer wij onze valkuilen uit de schaduw halen en de kwaliteit ervan gaan ontdekken, kunnen wij ze omarmen en als een deel van onszelf zien. Dan wordt perfectionisme weer zorgvuldigheid en kan onze zorgvuldigheid een licht zijn voor de mensen om ons heen. Ook hiervoor is het weer nodig dat je identiteit gevoed wordt door de bron van levend water. Alleen met de juiste voeding omarm jij jezelf helemaal met alles wat in je is. Alleen dan durf jij op te staan, Gods licht te weerkaatsen en te schitteren. Wanneer je door Gods ogen kijkt, ga je zien hoe prachtig elke valkuil, schaduwkant en eigenschap van jou eigenlijk is. Hoeveel kwaliteiten er in je valkuilen schuilen. Persoonlijk voorbeeld. Zelf heb ik lange tijd mijn dominante eigenschap in de schaduw gezet. Dat vond ik echt een hele slechte eigenschap. Pas later ontdekte ik dat ik steeds naar de valkuil van dominantie zat te kijken en vooral de manipulatie en onderdrukking van deze eigenschap zag. Tot het licht aanging in de schaduw naast mij en de schaduw verdween. Toen pas begreep ik dat ik eigenlijk naar een juweel zat te kijken die niet meer schitterde door het donker. Ik heb direct mijn dominantie uit de schaduw gehaald en heb die eigenschap terug aan God gegeven door hem weer te omarmen. Ik begon te zien dat de kwaliteit van deze eigenschap duidelijkheid en eerlijkheid is en ik liet God mijn juweel slijpen. Ik stond ervoor open om geslepen te worden. Ondertussen is deze eigenschap een echte diamant geworden en ik word nog altijd geslepen tot het een schitterende dominante briljant is geworden. Zo zat er ook een keer iemand tegenover mij die haar bescheidenheid in de schaduw had gezet. Iedereen had haar verteld dat ze veel te bescheiden was en daarmee was bescheidenheid duidelijk geen goede eigenschap. Zij mocht ontdekken dat zij haar bescheidenheid vooral vanuit haar valkuil bekeek, waarin zij zich te veel terugtrok en onzichtbaar maakte. Maar toen ze zag welk een juweel bescheidenheid eigenlijk is, haalde ze haar juweel uit de schaduw en liet ze zichzelf slijpen tot een prachtige diamant, een bescheiden diamant in haar geval, maar wel een prachtige, schitterende en bescheiden diamant. En ook zij is op weg om een briljant te worden. Haar focus verandert en ze wordt zichtbaar zoals ze werkelijk is gemaakt. En ze zag dit alleen doordat ze de wortels van haar identiteit in de bron van levend water had gelegd. De vijand trekt aan je wortels. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Galaten 5, vers 16. De vijand wil niet dat wij onze wortels in de bron van levend water leggen, en ook als het gaat over identiteit, wil de vijand niet dat wij gevoed worden door Christus in onze identiteit. Als wij onszelf gaan zien door de ogen van God, dan probeert de vijand ons juist te verleiden en verzoeken om dat los te laten. Niet alleen in onze gedachten ervaren wij een strijd, maar ook over onze identiteit ervaren wij dat de duivel ons aanvalt en aan onze wortels trekt. Er hoeft maar een klein haakje van oude pijn, oud zeer of zonden te zijn, en het is een ingang om onze gedachten te vervormen, en er hoeven maar een paar leugens in ons hoofd te zijn om ons van de waarheid af te drijven. Het is daarom belangrijk om helder te hebben wie onze vijand is, zodat we stand houden wanneer dat nodig is. En vaak zijn wij onze eigen vijand. Jim Osman, pastor in Amerika, beschrijft in zijn boeken hoe er drie vijanden zijn die aan onze wortels trekken. De duivel, de wereld en onze eigen zondige natuur of het vlees. De duivel en de wereld zijn externe vijanden die van buitenaf proberen ons te beïnvloeden. Maar ons vlees is een interne vijand die wij hebben. Doordat wij zelf keuzes maken en een eigen persoonlijke wil hebben gekregen, hoeft de duivel niet altijd actief iets te doen. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Jacobus 1, vers 14. Begeerten zijn verlangens die wij in ons hebben. Wij zijn zo gemaakt dat wij naar dingen verlangen, zodat we ook in leven blijven. Zo begeren wij slaap, water, eten, seks en ontspanning, zodat wij onszelf op tijd voeden, te drinken geven, voortplanten of rust gunnen. Maar begeerten hebben kan ook betekenen dat wij naar iets verlangen dat niet per se goed voor ons is. Zo is jezelf overeten niet goed voor je, maar als er lekkere chocolade voor je staat of een zak chips, eet je door je eigen behoefte soms toch te veel ervan. Onze begeerten zijn onderdeel van het vlees en onze zondige natuur en deze leiden tot hebzucht, diefstal, verslaving en allerlei zonden. Mike Breen noemt in zijn boek over missionaire kerk zijn begeerten ook wel onwillige kinderen die je moet disciplineren. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Romeinen 7, vers 19 en 20. God schiep ons met begeerten en de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Meteen in het paradijs zien wij hoe wij als mens niet goed omgaan met deze begeerten en keuzemogelijkheden wanneer wij extern verleid worden. Eva kiest ervoor de vrucht te eten die haar kennis geeft van goed en kwaad en Adam doet met haar mee. Satan maakt handig gebruik van onze zondige natuur door ons te verleiden en te verzoeken in de hoop dat wij toegeven aan onze begeerten. En ook andersom. Als wij ons laten meeslepen door onze eigen begeerten, worden wij mogelijk verzocht. Jacobus 1, vers 14. Waar wij ons laten meeslepen door onze begeerten, haakt de duivel daar gretig op in. De duivel verzoekt ons en verzoeken, paerazo, betekent iemand op de proef stellen om te zien wat voor persoon hij is. Wanneer je de verleiding niet kunt weerstaan en je door je eigen begeerten wordt meegesleurd, kan dat schade opleveren. Dan kan de duivel je verzoeken. Eva begeerde eten en ze zag de vruchten aan de boom. De slang ging in op haar begeerte en wakkerde nog een ander verlangen in Eva aan. Zoals God zijn met kennis van goed en kwaad. De slang gaf een deel van de waarheid, maar liet ook een deel weg. De vijand hoopt dat je struikelt en je de waarheid loslaat door leugens te gaan geloven of compromissen te sluiten. En zo kan ook je identiteit beïnvloed worden. Het is goed om ons bewust te zijn van onze begeerten en de neiging om verkeerde keuzes te maken. Maar tegelijk is het belangrijk om hierdoor niet in een onoverwinnelijke strijd terecht te komen of somber te worden en moedeloos op de bank te liggen. Als jij je laat vullen door de bron van levend water, dan betekent dit dat God jou kneedt en vormt en je in dienst bent van Hem. Je bent geen slaaf meer van je zonden en je begeerten, maar maakt door genade, voorzienigheid en leiding van God gezonde keuzes. Niet op eigen kracht, maar in overgave aan God. Je pareert de duivel met het woord van God. In Matteüs 4, vers 1 tot 11 wordt Jezus op een paar manieren op de proef gesteld, zowel op zijn zwakheid als ook op zijn kracht. Jezus reageert er steeds op vanuit de schriften. Beproefd op onze zwakheid en begeerten. Jezus wordt eerst beproefd op zijn zwakheid. Na 40 dagen in de woestijn te zijn geweest, had Jezus grote honger. Hij is op dat punt zwak en begeert voedsel. Jezus had een begeerte, verlangen naar eten. En Satan zei tegen Jezus dat als hij de zoon van God was, hij wel brood voor zichzelf kon maken van de stenen die er lagen. Ons eigen verlangen, begeerte naar erkenning, gezien worden of meer veiligheid, beïnvloedt onze identiteit. En de duivel pakt het gerust aan om ons te beproeven. We hebben allemaal openstaande behoeften, dingen waar wij naar verlangen, en dat komt doordat belangrijke volwassenen in onze jeugd deze behoeften niet goed hebben vervuld. Het zijn immers ook maar mensen. Deze toen onvervulde basisbehoeften zijn een ontstekingsmechanisme voor begeerten geworden, waarop wij beproefd en verzocht kunnen worden. Je bent bijvoorbeeld als coach onzeker over of je wel diepgaand genoeg vragen stelt en je hebt daardoor een honger naar meer kennis. Dan is daar een haakje, een zwakheid, waardoor jij gedachten krijgt als jij dan zo'n goede coach bent, investeer dan eerst nog in een gedegen opleiding. Of misschien ben je een echte pleaser en heb je honger naar erkenning. Je krijgt dan bijvoorbeeld gedachten als: dan kun je toch wel extra taken op je nemen? Of dan help jij je moeder toch even uit de misère? Of dan neem jij de klas van je collega toch wel even over? Het wil niet zeggen dat het slecht is om een opleiding te gaan volgen, extra taken op je te nemen of een klas over te nemen. Het was oppervlakkig bekeken geen slecht idee voor Jezus om van stenen brood te maken en zichzelf te voeden, zodat hij in leven bleef. Het gaat echter om de vraag uit welke bron je voor jezelf zorgt. In deze situatie werd Jezus op de proef gesteld en gevraagd om te laten zien dat hij de Zoon van God is, en als Jezus daar onzeker over was geweest en negatieve gedachten had gehad, dan had hij hier wellicht aan toegegeven. Jezus reageert echter met Gods woorden uit de Schrift en geeft de Satan terug dat je niet moet leven van alleen brood, maar van Gods woord. Dat is ook het zwaard dat wij krijgen bij de wapenrusting, Gods woord. Er staat namelijk bijvoorbeeld geschreven: het is de God van hemel die ons doet slagen. Nehemia 2 vers 20, voor de coach die verleid wordt om cursussen te volgen. Of: welke weg leidt naar het goede, sla die in en vind rust. Jeremia 6 vers 16, voor de leraar die verleid wordt harder te werken. Het zijn Bijbelse antwoorden die wij kunnen geven als wij verzocht worden op onze bediening en in ons werk als coach, leraar of in het moederschap. De Bijbel lezen en kennen is belangrijk om de woorden te hebben om de duivel en zijn leugens te pareren. Beproefd op onze kracht en identiteit. Jezus wordt ook beproefd op zijn kracht en dat heeft eigenlijk ook weer te maken met zijn identiteit. Jezus' kracht ligt in zijn identiteit, de Zoon van God zijn. Onze eigenschappen, karakter en natuurlijke talenten, ofwel krachten, zien wij ook als onderdeel van onze identiteit. En dit keer beproeft Satan Jezus met woorden uit de Schriften. Satan geeft een koekje van eigen deeg. Soms brengen mensen ons ook met woorden uit de Bijbel in verwarring of vertwijfeling. Doordat ze een Bijbeltekst noemen, lijkt het alsof ze Gods woorden tegen je spreken. Satan gebruikt echter ook teksten uit de Schriften, en als iemand citeert uit de Bijbel, hoeft het daarom geen boodschap van God te zijn. Jezus kan van de tempel springen zonder te sterven, want zijn vader geeft zijn engelen de opdracht om hem te redden. Dit bevestigt de identiteit van Jezus als Zoon van God en dat is de kracht van Jezus. Daarom is dit een manier waarop Jezus in zijn kracht wordt verzocht. Jezus kan zijn identiteit bevestigen door te springen en te ervaren dat zijn vader hem redt. Wat een uitdaging! Ook wij ervaren soms verzoeking op onze kracht. Wij worden verleid met gedachten en overtuigingen om datgene waar wij goed in zijn te gebruiken op een manier die God niet heeft bedoeld. Ook doordat onze gedachten en overtuigingen soms beïnvloed worden door Bijbelteksten die andere mensen over ons uitspreken. Soms zijn er mensen die er oprecht van overtuigd zijn dat zij een zuivere opdracht van God doorgeven. Het kan impact op ons hebben. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: ik heb het op mijn hart om tegen jou te zeggen dat er iets zwaars naar jou toe komt en dat God zegt dat je het in zijn kracht aan kunt. Vertrouw op God. Je denkt dan misschien dat je inderdaad die ene cliënt met zware problematiek moet helpen. Dat is vast het zware dat wordt bedoeld. Het zijn woorden die onze gedachten vormen die wij vervolgens vangen en grootbrengen. De vraag is of het van God komt. Je krijgt vervolgens gedachten als: jij kunt toch zo diepgaand en allesomvattend coachen? Dan kun je deze cliënt met zware problematiek en psychiatrie toch ook wel helpen? Ja, dat kun je misschien best. Zeker omdat je weet dat God uiteindelijk het werk doet. Je vertrouwt volledig op God en Hij doet het werk. De engelen vangen je zeker op. Maar je hebt niet de kennis van psychiatrie en je bent geen psycholoog. Daardoor kan het zijn dat je God verzoekt en op de proef stelt als je deze cliënt toch gaat helpen. Je spant in feite God voor je karretje, hij moet het werk doen. Of: jij bent toch leraar en kunt moeilijke leerlingen goed bereiken? Dan kun je toch ook deze jongen met zware gedragsproblematiek aan? En ja, dat kun jij waarschijnlijk wel. Zeker omdat je weet dat God jou en deze jongen helpt. Je vertrouwt volledig op God en hij helpt zeker. Maar jij hebt hier niet voor geleerd. Als je het gaat doen, dan vult God dat gat in je kennis echt wel aan, maar moet je God op de proef stellen. Beproefd met onze behoeften. Ook op bevestiging worden wij soms echt geraakt wanneer onze identiteit vormen door die bevestiging. Wij vinden onszelf goed en lief als de ander dat regelmatig zegt, maar horen wij het nooit, dan twijfelen wij eraan. En dan trappen wij in de verzoeking om bevestiging te krijgen van anderen. Je doet bijvoorbeeld extra je best in de hoop dat de ander bevestigt dat jij zo goed bezig bent. Je bent altijd vriendelijk en correct in de hoop dat de ander bevestigt dat jij zo ontzettend liefdevol bent. Eigenlijk spring je elke keer in de bodemloze put van jouw openstaande behoeften in de hoop opgevangen te worden door de bevestiging van de ander. Het is belangrijk dat wij niet afhankelijk zijn van de bevestiging van anderen, maar dat wij genoeg hebben aan Gods bevestiging en daardoor onszelf ook bevestigen. Dan doorstaan wij de beproevingen en genieten wij wanneer wij erkenning krijgen zonder van slag te zijn als dat niet gebeurt. Jezus reageert ook door aan te geven dat wij God niet op de proef moeten stellen. Daarmee span je God eigenlijk steeds voor je karretje. Terwijl het belangrijk is dat wij ook zelf in actie komen en ervoor zorgen dat wij de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben, dat wij onze talenten gebruiken. Metafoor. Ik gebruik soms de metafoor van de koets. Deze metafoor is al oud en wordt ook in allerlei andere spirituele stromingen gebruikt, maar dan om weer andere dingen uit te leggen en te duiden. Zelf heb ik de koetsmetafoor anders opgebouwd en een eigen uitleg gegeven. Sommige dingen komen overeen en andere dingen lopen juist uiteen. Het is een heel eigen verhaal geworden dat wel iets duidelijk kan maken. De koets is ons emotionele en fysieke lichaam. Wij kunnen onze koets behoorlijk in de verf zetten om maar niet te laten zien wie we werkelijk zijn. Wij zetten regelmatig een masker op. Wij doen ons sterk voor terwijl wij ons zwak voelen. De koets kan in elke situatie een andere kleur hebben. De koets heeft een stel paden, onze krachten, ofwel onze talenten en dingen waar wij goed in zijn. Zij trekken ons leven voort. Wij varen op onze talenten en krachten, zij zetten ons in beweging. Wij kunnen onze talenten en krachten ook verder ontwikkelen, zodat ze groeien en wij meer richtingen op kunnen gaan in ons leven. Hoe meer paden en hoe sterker de paden, hoe makkelijker de koets voortgetrokken wordt. Wij doen met onze talenten en krachten steeds meer en maken betere keuzes. Ja, precies die krachten en talenten waar wij ook verzoeking op ervaren. We hebben op de bok ook een koetsier, ons ego. Je ego stuurt en bestuurt. Koetsier bestuurt ons lichaam door onze krachten en talenten aan te sturen en keuzes te maken in de weg die wij volgen en de richting die we uitgaan. De koetsier kan goed voor de paden, onze talenten, zorgen. Ook zorgt de koetsier ervoor dat wij de juiste richting uit blijven gaan, ook al is een paard door zwakte uitgevallen in het leven. Bijvoorbeeld wanneer de koetsier door strijd een paard niet voldoende heeft verzorgd. Talenten die je niet ontwikkelt of verzorgt groeien namelijk niet. Je kunt een talent voor hardlopen hebben, maar als je niet traint, kom je niet snel vooruit. Je kunt een talent voor pianospelen hebben, maar zonder oefenen kun je geen enkel pianostuk spelen. Als jouw paarden niet verzorgd en getraind worden, dan kunnen ze je koets niet trekken en vallen ze uit. Op de koets ligt onze bagage, ons verleden en onze ervaringen. Soms veel, soms weinig. Wanneer we lichter willen reizen, moeten we bagage loslaten. Natuurlijk hebben wij ook een knecht achter op de wagen en die bemoeit zich overal mee. Net zoals onze gedachten zich ook regelmatig met ons bemoeien. De knecht kan van alles roepen en bemoeit zich soms behoorlijk met je ego, de koetsier. De knecht, je gedachten, roept dat er kuilen zijn, dat je toch beter naar rechts kan gaan, etc. De koetsier heeft als uitdaging om toch los van de woorden van de knecht zelf te beslissen en daarbij gebruik te maken van het innerlijke weten, de reiziger in de koets. In de koets zit onze ziel, de reiziger. De ziel weet de bestemming en de ziel kunnen wij raadplegen. Wij nodigen ook onze koning uit om mee te reizen. We hebben een hele wijze koning, de Heere God. God is aan onze ziel aanwezig als medereiziger. De koning geeft graag tijdens de reis zijn wijsheid door aan de reiziger, de ziel. God beschermt ons ook onderweg, want de koning heeft lakeien en soldaten bij zich die de koets beschermen, En de koning zorgt voor ons. Hij heeft altijd voldoende proviant om voor ons te zorgen. De koning mag je ook alles vragen en met de koning mag je alles bespreken. Maar onze grote valkuil is dat wij de koning voor onze koets spannen en de koning het werk laten doen. Wij vergeten onze eigen paarden en spannen de koning in voor onze koets. Jezus zegt dat het niet goed is om God te verzoeken. Het is niet goed de koning voor je koets te spannen. God heeft ons geschapen met talenten, een persoonlijkheid, karakter, de paarden, om te handelen. Daarnaast kregen wij ook een goed stel hersenen, de koetsier en de knecht, om zelf in te schatten en te kiezen. Het is bij onze geboorte allemaal al in ons gelegd. De wortels van onze identiteit worden gevoed door woorden, gebeurtenissen en emoties. Deze voeding vormt ons zelfbeeld. Als we merken dat we een negatief zelfbeeld hebben, dan is het belangrijk om ook de voeding voor het dieperliggende negatieve zelfbeeld te ontdekken en deze voeding los te laten. We ervaren met betrekking tot onze zwakten, sterkten en identiteit verzoekingen en beproevingen, maar wanneer we op Gods woord gericht zijn, weerstaan we dit altijd. Onze identiteit in Christus kan dan groeien en blijven ontwikkelen.